Ja, misschien eerst zeggen welke verkiezingen dat waren. Hè.
Dat
het
is ook
waren
interessant, ja.
presidentsverkiezingen, senaatsverkiezingen en parlementsverkiezingen, dus wetgevende verkiezingen. Dat verkiezingsproces is de eerste keer gestart op 28 november. Voorlopige resultaten bekendgemaakt op 7 december, waarna dat er eigenlijk onmiddellijk nadat er onmiddellijk onrust is uitgebroken, omdat men ruime vermoedens had en aanwijzingen had, zeer duidelijke aanwijzingen zelfs, dat de kandidaat van de Mathieu Célestin, dat hij eigenlijk met een hoop stemmen was gaan lopen door onregelmatigheden en fraude en dergelijke meer. Dus die resultaten die zijn gecorrigeerd geweest, zeg maar. Dus voor de presidentsverkiezingen tenminste. De kandidaat van de Mathieu Célestin is dan opzij gezet. En vervangen door Michel Martelly, een populistische popster van de extreemrechterzijde, kan ik toch wel zeggen. Maar met een belangrijke aanhang. Dus dat is een van de presidentskandidaten die het opneemt tegen Mirlan Maniga, dat is een universiteitsprofessor en constitutionaliste, ook van de rechterzijde. Dus dat is het wat betreft eigenlijk de presidentskandidaten was de tweede ronde van 20 maart, afgelopen zondag, ging dat tussen rechts en extreemrechts, als ik het zo zou kunnen zeggen.
Nou ja, want toen we elkaar in het verleden spraken, was het altijd was het weer over heropbouw en zo, het feit dat dus de middenveld er niet bij betrokken werd en dat het buitenland eigenlijk alles deed. Bedoel je dan dat die twee mensen, dat gewoon business as usual zou zijn? Of is er nog meer over te zeggen? Ik vermoed dat er veel over te zeggen is, maar bedoel de heropbouw van Haiti.
Het lijkt erop dat Mirlan Maniga dat ze eigenlijk toch wel wat meer aandacht heeft ook voor het feit dat Haiti ondertussen wat onder de voet gelopen wordt, niet alleen door internationale instituten en dergelijke meer, maar dat ook MINUSTA hier nog altijd al aanwezig is sinds 2004, dat daar direct moet gemaakt worden, dat zij heeft kunnen vertrekken en dergelijke meer.
De VN, hè?
Het ziet er naar uit dat Mirlan Maniga dat ze eigenlijk meer aandacht heeft op dat mensen zouden als mensen voor haar kiezen. Zo stelde zij, dan wil ze werk maken van een soort van eindtermen voor de minister. Dus er is nog altijd niet echt een exit-strategie voor die VN-blauwhelmen-missie hier. Wat duidelijk wel een probleem is. Maar ook bijvoorbeeld met de interimcommissie voor reconstructie, daar is zij ook falikant tegen. Omdat ze, en zij is daar zeker niet alleen in en vindt daarin wel wat gehoor, ook bij de linkerzijde, dat die reconstructiecommissie eigenlijk gewoon een soort van ondervoordijplaatsing is van Haiti. Hè. Die commissie wordt voorgezeten door Clinton en de eerste minister weliswaar.
Maar dat klinkt eigenlijk allemaal redelijk goed, in de zin dat het op jouw kritiek toch wat ingaat. Waarom zeg je dan, want het is rechts en het is eigenlijk niet zo goed?
Ze komt zeker en vast wel uit het establishment. Hè. Haar echtgenoot is voormalig president geweest. Weliswaar maar tussen voor 3 maanden. Maar het is dus wel iemand die komt uit de politieke klasse, die eigenlijk dit land al jarenlang in de hand houdt. En vanuit die optiek is Maniga eerder een soort van bestendiging van de huidige gang van zaken. Hè? Dus we gaan door met de politiek hier. En op die manier heb je eigenlijk Maniga, waarmee je eigenlijk voor een soort van status quo stemt. En dan Martelly, status quo in de zin van de huidige mensen, de huidige oligarchie, zeg maar, die kan gewoon haar ding verder blijven doen. Met Martelly, die loopt wel rond met die loopt wel rond te heulen met slogans als gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg en dergelijke meer. De vraag is natuurlijk, dergelijke uitspraken doen is bijzonder gemakkelijk, maar kan iemand dat eigenlijk serieus nemen als je weet dat dit land toch wel met serieuze budgettaire problemen zit? Niet in het minst, omdat bijvoorbeeld de steun van het, op het budget, de budgetsteun van dit land, dat die keer op keer weer wordt uitgesteld. Dus er zijn nog altijd een enorme achterstallen in de uitbetalingen van de internationale gemeenschap op het gebied van de budgetsteun, wat uiteraard de overheid wel in deftige problemen brengt. Dus,
maar je zegt hij is dus populist, maar je zegt hij is extreem rechts. In welke zin is hij dan extreem rechts?
Hij is een Duvalierist, om te beginnen. Hij heeft gezegd dat hij Jean-Claude Duvalier als raadgever zou nemen. Hij is vroeger ook lid geweest van de Tonton Romain Koets. En hij heeft gezegd onder andere dat hij het leger terug wil instellen. Ondanks zijn populaire imago en zijn breed lachend gezicht met een kale kop erop en de flamboyante kleur roze die heel de campagne eigenlijk heeft geleid, ja, lijkt het toch eerder op een figuur waarvoor mensen hier wel wat schrik hebben, vooral in de progressieve linkerzijde dan. Mensen vrezen echt voor een soort van fascistische staat. Martelly heeft ook een aantal weken geleden in een live, het was niet live, maar het was een opgenomen televisiedebat tegen Mirlan Maninga, heeft hij eigenlijk zwaar uitgehaald naar een van de journalisten die doorging op een vraag die gesteld was met betrekking tot drie huizen in Miami van Martelly die in beslag zouden genomen zijn na de kredietcrisis. En hij zei zijn uithaal naar de journalist was van in de trant van als u mij wil kleineren, doet u maar. De straat staat aan onze kant, het volk staat aan onze kant, de mensen staan op straat, we zullen op u wachten. Wat toch wel krasse uitspraken zijn voor iemand die nog niet eens verkozen is als presidentskandidaat en al om in die mate de pers aanvalt. Daar kun je zeker een vast vragen bij stellen wat zoiets gaat geven op het moment dat zo'n persoon tot president wordt benoemd.
Is er enig idee van? Want die verkiezingen vonden vorige week plaats. Maar die uitslagen zijn nog niet gekend. Enig idee van wat gaven de polls als die er zijn?
Er zijn heel vertekende uitslagen gegeven vorige week door een lokaal radiostation. Die enkel een beeld gaven van de situatie in de hoofdstad. Wat natuurlijk niet representatief is voor heel het land. Wat ook maar ging om een twintigtal stemcentra, terwijl er een aantal duizenden zijn in het land. Dus het is zeker en vast niet representatief op gebied van heel het land, maar toch, het geeft wel een zekere trend aan, tenminste voor wat er in Port-au-Prince te verwachten is. En het leek erop in het twintig stemcentra dat Martelly met zo'n 70% voorop zou liggen. Nu, dat wordt dan weer tegengesproken door berichten eerder deze week op CNN. Vernam ik dat, of beter, ik ving op dat CNN zou bericht hebben over 55% ten voordele van, 45% beter ten voordele van Maninga en 40% ten voordele van Martelly. Met 15% onbeslister dan. Maar in alle geval met Martelly met Maninga die dat dan weer voorop ligt. In alle geval beide kandidaten komen naar buiten in de pers en zeggen van we liggen voorop. Het is vrij komisch, het is een vrij komisch scenario. Als het niet zo serieus zou zijn, dan zou je er ook nog mee kunnen lachen natuurlijk. Mm-hmm.
Nu, wanneer zijn die uitslagen dan bekend?
De voorlopige uitslagen die worden bekendgemaakt op 31 maart. En de definitieve uitslagen die worden verwacht op 16 april.
Vorige ronde had je het over massale fraude, gevoefel. Was dat nu beter? Minder erg?
Er was vooruitgang. Er was zeker een vast vooruitgang. Dat is ook erkend geweest door de lokale mensenrechtencommissie, RNDDS, Réseau National de Défense pour les Droits Humains. Die zeggen van nee, er is zeker een vast in vergelijking met de vorige verkiezingen zijn er verbeteringen. We waren bijvoorbeeld oriënteerders in de stembureaus in die mensen eigenlijk toeleiden naar het specifieke naar het kantoor waar dat zij hun stem moesten gaan uitbrengen. Er was een duidelijke aanduiding van de stemcentra. Er was meer nationale politie aanwezig in de stemcentra. En ook van ook de blauwhelmen waren duidelijk pertinent aanwezig. Wat, ja, mensen die die wanorde willen creëren, hen wel wat heeft afgeschrikt, duidelijk. En er is ook een verbetering geconstateerd. Er zijn namelijk 15.000 mensen toegevoegd aan de kieslijsten ten opzichte van de stemming op 28 november. Mm-hmm. Nu, bon, dat zijn een aantal verbeteringen, maar daarnaast zijn er vooral ook nog een aantal problemen. Dus het is niet omdat het beter gaat dat het dan perfect is. En deze verkiezingen zijn daar zeker en vast een goed voorbeeld van. Om te beginnen waren de lijsten, het materiaal eigenlijk in de stembureaus, is dat veel te laat toegekomen. Bovendien, vooral in Port-au-Prince was dat een serieus probleem. Stembureaus waren normaal gezien geacht om open te gaan om 6 uur 's morgens. Vele daarvan zijn eigenlijk pas open gaan om 8 uur of om 8:30. Sommige zelfs rond 10 uur pas. Een van de problemen, hoe dat komt, is dat er blijkbaar vergissingen zijn gebeurd bij het uitdelen van het materiaal voor de stemcentra. Sommige stemcentra hebben het materiaal gekregen dat bestemd was voor een ander stemcentra. Bepaalde dozen waren gewoon onvolledig. En bovenal, het ontvangstbewijs voor het materiaal bleek dan nog opgesteld in het Engels, wat in een Franstalig en Creoolstalig land niet bepaald is om de zaken vooruit te laten gaan natuurlijk. Dus dat materiaal heeft er eigenlijk voor gezorgd dat mensen die vroeg wilden gaan stemmen, vooral in de hoofdstad hier, ik ken een aantal van mijn buren, oudere mensen, die proberen de warmte wat te vermijden door vroeg te gaan stemmen. Die zijn gewoon naar huis gekeerd omdat ze tegen 8:30, 9 uur nog altijd niet naar binnen konden. En dan begint de zon wel wat warmer te worden. Mm-hmm. Dus dat is één probleem. Binnen in de stemcentra waren er ook een aantal belangrijke problemen. Dat de lijsten die binnen hingen en de lijsten die buiten hingen, dat die eigenlijk niet overeenkwamen, wat bijzonder misleidend en frustrerend is geweest voor een heel aantal kiezers. Sommige daarvan die nog altijd hun naam niet terugvonden op de stemlijsten, ondanks het feit dat er een duidelijke campagne is gevoerd door de tijdelijke kiescommissie, waarin bepaalde telefoonnummers beschikbaar waren en waarin sms'en konden gestuurd worden. En waarop dan eigenlijk het antwoord kwam met in welk stembureau je precies aanwezig moet zijn, in welk stemcentra en dergelijke meer. Nu, ik heb een aantal van die mensen gezien die mij dat sms-bericht hebben getoond. Identiteitskaart in de hand. Zijn wij naar dat specifieke stembureau gegaan. In dit specifieke geval waren er 2 berichten die ons doorverwezen naar het bureau nummer 5 in het stemcentrum van de École Nationale de Colombie, hier in Port-au-Prince. Ja. Nu, als we daar ter plaatse kwamen, dan bleek dat hun naam niet op de lijst stond in bureau nummer 5, nog in een van de 12 andere bureaus in dat stemcentrum. Wat duidelijk een probleem is, omdat mensen van een grote afstand toch een tiental kilometer tot hier zijn gestuurd en dan uiteindelijk niet blijken te kunnen stemmen, zonder dat er eigenlijk op een of andere manier ook maar geregistreerd kan worden door de verantwoordelijke van het stembureau, door de superviseur, de opzichthouders, of hoe zeggen we zoiets nu weer in het Nederlands. Zij kunnen daar zelf geen PV van opstellen dat deze persoon zich wel heeft gepresenteerd, maar dus omdat zijn naam niet op de lijst kon staan, dat hij niet heeft kunnen stemmen. Wat eigenlijk cruciaal is als je in een volgende verkiezingen naar effectieve verbeteringen wil toegaan. Ja. Dus er is geen verbetering wat dat betreft, buiten dan die 15.000 namen die toegevoegd zijn. Maar ik kan u vertellen dat wat wij in op 28 november gezien hebben, dat het echt wel om meer ging als 15.000 mensen. En dat de stemming van, in mijn ervaringen, op 20 maart, dat die duidelijk zijn, dat die duidelijk maken dat nog een heel aantal mensen wel wilden stemmen, maar gewoon niet konden stemmen. Ja.
Zeg, ik wil ook, we hebben niet zoveel tijd meer, maar zeker nog iets over Aristide vertellen. Hè. Er was er deze week ook wel wat over te doen, dat dus die voormalige president terug in het land was. Enerzijds horen we dan de Amerikanen zeggen dat die zich daar zeer ongerust over maken. Vraag ik me af waarom. Anderzijds hoor ik dan Amy Goodman daar superwel enthousiast over doen. Hoe moeten we dat eigenlijk allemaal plaatsen?
Ja, ik denk dat je dat kunt plaatsen in een beetje de sfeer die er ook in Haiti zelf hangt, hing en nog altijd hangt rond die terugkeer van Aristide. Dat is de enorme verdeeldheid over die figuur. Ja, voor de ene is hij een soort van volksheld, voor de andere is hij een linkse dictator. Dus mensen zijn enorm verdeeld in meningen over wie die man nu precies was.
Waarom zijn de Amerikanen zo tegen hem? En ja, laten we daarmee beginnen, misschien als je dat weet.
Ja, waarom zijn ze tegen hem? Omdat hij...
Ik hoorde zeggen dat ze hem min of meer ontvoerd hebben, hè, dan in 2000 en wanneer was het? 4 of 7?
In 2004 is hij inderdaad verplicht om het... Heeft hij het land verlaten. Onder druk van de straat onder andere, maar zeker ook onder druk van de Verenigde Staten en Frankrijk. Ja, waarom zouden ze die man niet zitten? De officiële versie is dat hij geweld zou gebruiken tegenover zijn eigen bevolking, wat voor een stuk niet te ontkennen is. Aan de andere kant...
Daar hebben in Bahrein de Amerikanen iets minder problemen mee momenteel, maar bon, dit terzijde.
Excuseer?
Daar hebben de Amerikanen in Bahrein minder problemen mee. Ik heb ze hebben de...
Ja, daar hadden ze ook geen problemen mee tijdens de dictatuur van Duvalier. We moeten zelfs niet naar het buitenland gaan daarvoor.
Ja, inderdaad.
Dus dat zijn zaken die... dat zijn een soort van drogredenen natuurlijk. He's a bastard, but he's our bastard, zei ooit een Amerikaanse politicus, als ik mij niet vergis. Aristide was duidelijk hun bastard niet. En daarbij komt dat hij voor velen nog altijd nooit een bastard is geweest. Hij blijft een populaire figuur die een belangrijke aanhang heeft. Die is uitgesloten geweest ook van de verkiezingen. Famila Vallas, we hebben dat in het verleden een aantal keren voorgehaald, dat
zijn partij,
systematisch een probleem is. Dus zijn partij is inderdaad, wordt systematisch uitgesloten van de verkiezingen, wat op zich niet bepaald positief te noemen is voor het ontwikkelen van een prille democratie. Dus dat zijn allemaal elementen die natuurlijk in zijn voordeel spelen, plus het feit dat hij in zijn ballingschap voor velen een soort van martelaar is geworden. Terwijl hij voor anderen wordt nog altijd beschuldigd van belangrijke misdaden te hebben begaan tegen een aantal groeperingen en individuen. Studenten onder andere en ook corruptieschandalen wordt zijn naam ingenoemd.
Mm-hmm.
Dus het is een dubieuze figuur die spreekt op de dag van zijn terugkeer. Gaf hij een discours op de luchthaven voor de lokale en internationale pers. Ja, hij spreekt echt in een soort van codetaal. Hè. Hij gebruikt precies enkel...
Niet voor niks een pastor, hè, vroeger, denk ik. Ja.
Excuseer?
Is toch niet voor niets priester of priester geweest?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Hij is priester geweest totdat hij uit de kerk is gezet, eigenlijk.
Ik hoor het al dus, ja.
Ja, maar bon, die speech die hij nu gehouden heeft, om u maar een idee te geven, in de verschillende talen, ik zal die al even opnoemen, dat is Frans, Engels, Creools, Spaans en dan, ik vermoed, Zulu en Swahili. In die verschillende talen heeft hij die speech hier gegeven op de luchthaven, waarin er toch verschillende verwijzingen waren naar mogelijk, of wordt gedacht naar een steun voor Mirlan Maniga, een van de presidentskandidaten die al had aangegeven dat zij met Aristide zou willen samenwerken rond onderwijs.
Mm-hmm.
Dus, bon, heeft dat effect gehad? Dat is de vraag natuurlijk. Want anderen zeggen dan weer van ja, maar hij heeft ook het woord roos uitgesproken. En dat zou dan weer willen kunnen zeggen dat hij misschien erop wees van voor Martelly te gaan stemmen. Of enfin, je snapt dat het feit dat hij constant in metaforen spreekt, maakt het er zeker niet makkelijker op om een juiste interpretatie te geven van wat hij nu precies heeft gezegd.
Mm-hmm.
Zeker en vast voor buitenlanders, zoals ik er zelf nog één ben, nog altijd, om te begrijpen, ja, wat bedoelt hij hier precies? Hè? Dat is altijd niet zo duidelijk.
Mm-hmm. Nu, ja, dus dan hebben we de andere kant, we hadden het over de Amerikanen, maar dan de linkerzijde, dat is Amy Goodman van Democracy Now, dat dweept er nogal mee met Aristide. Heb je daar een verklaring voor? Want ik heb de indruk dat je dat niet helemaal terecht vindt. Hè. Je zegt van, hij is toch wat populistisch, hij heeft wat dubieuze zaken gedaan.
Ja, bon, dat is... Aristide wordt in progressieve linkse milieus in Europa en in de Verenigde Staten, wordt hij nog altijd gezien, enerzijds, en dat klopt zonder enige twijfel, als een figuur die democratisch verkozen is geweest en die onder druk en met steun van buitenlandse mogendheden verdreven is van de macht. Dat klopt zonder enige twijfel. Maar anderzijds wordt hij ook gezien als een volwaardig... als een politicus van de linkerzijde die effectief... Een meer sociaal beleid voerde, of een socialistisch beleid voerde, waar dat velen wel sympathieën voor hebben, maar dat eigenlijk toch niet, dat is een beeld dat niet helemaal klopt. Hè. Laat ons ook niet vergeten dat het onder Aristide is bijvoorbeeld, dat de reistarieven, de importtarieven voor buitenlandse rijst in dit land, dat die omhoog zijn gegaan. Dat bijvoorbeeld de landbouwsubsidies zijn afgebouwd of zelfs afgeschaft. Enfin, dat zijn belangrijke zaken die niet bepaald links te noemen zijn. Verre van een soort van ja, reddersfiguur, zoals wij velen ook zien in een Chavez of in een Castro en een Morales en dergelijke meer. Dus, bon, hij wordt wel... Hij wordt door een stuk van de linkerzijde, staat zich blind op het feit dat hij democratisch verkozen is, wat klopt, en verdreven is van de macht, wat klopt, maar dat hij echt links alternatief zou vormen, ja, dat klopt dan weer helemaal niet.